Middernacht, het begin van donderdag 28 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wees eerlijk. Handschoentjes uit, Emma. Dit advies krijgt mijn gast van vannacht in de documentaire die ze maakte. Je hoeft geen leuke multiculti-film neer te zetten. Dit werd Emma Le Souy op het hart gedrukt en zij zit hier. Mijn gast is film- en theatermaker. Ze maakte films als Vier een glaasje wijn en Mijn land Mingron. Ook schrijft, speelt en regisseert ze documentaire theaterproducties waarin film, storytelling en muziek een rol hebben. Zo was er eerder Aardappelbloed. En komende zomer staat mijn gast op de parade met Nog meer dan bauxiet. En nu is er haar documentaire Bagasi, wat we meedragen. We zien hierin hoe mijn gast een koffer krijgt van haar schoonvader. Een koffer met het archief van zijn grootvader, Maarten de Niet, die vanaf 1926 procureur-generaal in Suriname was. Het gewicht hiervan is meteen duidelijk. Als maker met Surinaamse roots het koloniaal verleden van je schoonfamilie onderzoeken, ga er maar aan staan. Nou, dat deed ze. De handschoentjes gingen uit en mijn gast van vannacht maakte met haar blote handen een pracht van een film die precies dat laat zien wat bekeken moet worden. Emma Le Souy is geboren in Leiden in 1988. Welkom.
Dank je wel.
Hoe ziet kerst er bij jou uit?
Oef.
Ergens in de film zeggen, ja, we moeten nog wel gewoon een gezellig kerst met elkaar kunnen vieren.
Ja.
Dus eigenlijk wil ik weten, hoe gaat dat dan?
Ja, kerst bij mijn schoonfamilie dan.
Ja.
Ja, hoe dat eruit ziet. Nou, moeilijke onderwerpen, die vermijden we. Nee, het is gezellig, een drukte. Kinderen die rondrennen.
Gewoon.
Schreeuwen, gewoon.
Jij hebt een koffer gekregen, maar alweer een tijdje terug. Je hebt hem een tijdje, nou ja, gewoon maar laten staan?
Ja, klopt. Toen ik die koffer van mijn schoonvader kreeg, met daarin het archief van zijn opa. Toen bekeek ik alles wat daarin zat. Dus heel veel foto's uit het koloniale verleden. Heel veel documenten, geheime documenten. Maar ook een brief van toen nog kroonprinses. Nee, toen was ze prinses Beatrix. Kroonprinses was het natuurlijk, maar... dus er zat van alles in en ik ging dat bekijken... en dat vond ik toch wel heel erg ongemakkelijk. Ik dacht, oh jeetje, ga ik me hier aan branden of niet? Dus het was al jaren geleden, ik wist al sinds dat ik een relatie heb... met inmiddels mijn man, wist ik van het bestaan af van dat archief. En toen zij gingen verhuizen van een groot huis naar een klein appartement... toen gaf hij mij al die spullen... En er zat ook een pop in met aan de ene kant een donker, een bruin gezicht... en aan de andere kant een wit gezicht.
Ja, als je hem omdraait, dan valt het jurkje over het gezicht van
precies.
De onderste heen.
Ja, en, en toen dacht ik wel, oké, ik moet hier iets mee. Maar ja, ik vond het heel moeilijk om daaraan te beginnen... omdat ik dacht, oh, hier komt zoveel ongemak bij kijken... Dus het heeft nog jaren in de kast gestaan. Of eigenlijk op zolder gestaan. En in 2019 deed ik mee aan de ITVA-workshop. En toen won ik op het eind met de Karen de Bok talentprijs. En dan krijg je een geldbedrag om research te doen naar je verhaal. En toen ik dat had gewonnen, ik zie mezelf nog op het podium staan. En toen dacht ik,
shit.
Nu moet het ervan komen. En toen had ik een producent uitgekozen. En zij waren helemaal enthousiast. Ja, we gaan dit doen. En toen dacht ik, ik dacht aan al die meningen rondom mij. Toen heb ik het laten liggen. Toen werd ik zwanger. Toen was ook Black Lives Matter. Toen dacht ik wel, dit moet boven tafel komen. Ik wil dat mensen meer weten over deze koloniale periode. Maar toen ik eigenlijk zwanger werd, toen voelde het voor mij... juist om met dit verhaal iets te gaan maken. Want ik dacht de hele tijd... ik wil niet alleen de focus leggen op die kolonisator. Ik wil eigenlijk meer mijn eigen verhaal vertellen. En ja...
En dan zit je dus met twee verhalen.
Ja, en doordat ik zwanger was, draag je dus allebei die verhalen. Die droeg ik dus ook letterlijk in mij. Dus dat klopte voor mij om ermee aan de slag te gaan. Maar goed, dat was 2020. Een kind is geboren 2021. En nu zitten we 2026. Dus het duurde nog een tijdje.
Sommige goede dingen komen gewoon langzaam.
Ja.
Zullen we eerst even... Want wat is een procureur-generaal?
Een procureur-generaal is eigenlijk hoofd van de politie. En in dit geval van Maarten de Niet... hij was een hele belangrijke bestuurder in het koloniale bestuur. Dus hij had veel macht en niet alleen bestuurlijk, maar ook uitvoerend. Dus hij vervulde eigenlijk een dubbel functie. En... Oh, lekker, er komt een wijntje.
Dankjewel, Gijs.
En dus hij was ook hoofd van de inlichtingendienst. Hij is waarnemend gouverneur geweest meerdere keren. Dus hij had een hele hoge functie in het koloniale bestuur.
En je geeft in je film bijvoorbeeld het voorbeeld... hij was verantwoordelijk voor de opsluiting van Anton de Kom.
Nee, niet zo zwart-wit... Hij was toen destijds advocaat-generaal. Dus hij was toen nog geen procureur-generaal. Dus die staat toch nog erboven. Maar toen ik echt dacht van... ik wil hier een verhaal van maken. Want ik ging hem natuurlijk researchen, die Maarten de Niet. En toen kwam ik op het internet een oud artikel tegen... uit een communistisch dagblad. En daarin stond een interview met Anton de Kom en met zijn vrouw. En dat ging over die arrestatie toen hij werd gearresteerd in 1933. En daarin werd hij dus twee keer genoemd. Dus Maarten de Niet deed dit en die zei dat. En toen dacht ik, hij had echt een hele belangrijke rol... toen al als advocaat-generaal. Hij was niet... hij heeft gewoon echt meegewerkt aan die arrestatie. En hij heeft Anton de Kom gedreigd wie een grote mond heeft, kan worden opgepakt en de doodstraf krijgen. Dus toen ik dat las, toen dacht ik... Oei, dit wordt pittig. Want ik weet natuurlijk wat Anton de Kom betekent voor Surinamers. Ja, Dus daar dacht ik wel van, oh ja, ik wil dit verhaal wel maken, maar er komen veel gevoeligheden op tafel.
Waarom heeft je schoonvader die koffer gegeven? Hij had het ook niet kunnen doen.
Nee, klopt. Ja. En hij heeft het heel netjes bewaard. Waarom hij dat heeft gedaan? Nou ja, enerzijds omdat hij dus ging verhuizen. Maar ik ben ook de enige in de familie die verhalen maakt. En ik ben al langer bezig met ons koloniale verleden. Dus ja, om mij een plezier te doen, dat denk ik vooral.
Maar hij is ergens natuurlijk ook wel, nou ja, bang is misschien een te groot woord. Maar hij wil ook niet dat je zijn opa door het slijk haalt.
Nee. En hij dacht ook niet dat ik dat zou doen. Nee. Want ja, hij is trots op zijn opa. Het was voor hem ook een lieve opa. Maar ja, dat was dé waarnemend gouverneur in de familie. Ja. Dus hij had ook niet gedacht van, oh, die heeft iets fouts gedaan. Of ja, helemaal niet.
Je bent met hem naar Suriname gegaan. Waarin dacht je, dat is de manier?
Ja, ja, ik heb hem een beetje meegesleurd, wel. Maar hij deed dat ook wel echt voor mij. Ik vond het wel heel erg mooi dat hij meeging. Want hij stelt zich wel echt kwetsbaar op die manier. En ja, om hem een ander perspectief te laten zien. En ik dacht, dat is toch het beste om dat te doen in Suriname, in dat decor waar zijn oma, zijn moeder is opgegroeid en waar de procureur-generaal dus zoveel macht had. Dus het was voor mij, ja, wel een must dat hij meeging. En ik vond het wel heel tof dat hij dat deed.
Ik kreeg de indruk dat jullie alle twee er veel van opstaken. Meer over die man te weten kwamen dan toen jullie nog op Schiphol stonden.
Ja, klopt wel. Ja, ik bedoel, dus sta je daar ook op het, nu heet het Onafhankelijkheidsplein, toen heette het Gouvernementsplein. Daar woonde hij, die procureur-generaal, met zijn gezin. Tegenover het paleis. En ook de Hof van Justitie zat daar, dus zijn werkplek. Ja, en dan komt het gewoon veel dichterbij. En als je dan ook nog, ja, je bent ook in een andere context. Ja, je bent in Suriname met Surinamers die wel meer iets meer weten van die koloniale periode. Zeker niet iedereen, hoor. Maar
ja, maar wij hier weten precies niks.
Nee, maar daar, ik bedoel, ik heb ook heel veel mensen gesproken die helemaal ook niks weten over die tijd. Maar namen als Anton de Kom of Louis Doedel, dat wordt wel echt doorgegeven. Van dat waren onze verzetstrijders die ons zijn ontnomen. Dus
ja, ik begreep dat zo'n naam van Johannes Kielstra, dus de man,
ja,
boven de niet,
ja,
dat ze die ook wel kennen.
Ja, Kielstra, echt, dat is ongelooflijk dat eigenlijk niemand hier hem kent.
Nee.
Want hij, ja, als je in Suriname echt Kielstra zegt, dan is het gelijk, oh, die man was fout. Want door zijn verdeel en heers. Dus hij wilde eigenlijk dat, Suriname is een heterogene, heeft een heterogene bevolking, geen homogene bevolking. En er is altijd geprobeerd om de verschillende bevolkingsgroepen meer naar elkaar toe te laten, meer naar elkaar toe te laten leven, zo te zeggen.
Want je bent samen in een land, dus je moet,
precies,
er wat van maken.
Je moet het met elkaar doen. En hij trok ze eigenlijk uit elkaar door mensen in hun eigen hokje te plaatsen.
En ging ze categoriseren, kan je,
ja,
zo zeggen?
Ja. En dus boven elkaar, ja, plaatsen.
Want dat volgt dan onmiddellijk.
Ja. En die verdeel en heers, ja, dat heeft nog wel echt grote gevolgen in de Surinaamse samenleving van vandaag de dag.
Dus als je die naam noemt, dan,
ja, die man was zo fout.
Ja, het was natuurlijk, Het woord kliekje komt ook heel erg in mij op.
Ja,
het was gewoon ook,
dat was het ook.
Een kliekje mannen met baantjes die,
ja, die elkaar wel misschien wel kenden van de studententijd uit Leiden of wherever. En of die bij het korps zaten. En die schoven elkaar baantjes toe. En ik las ook een briefje dat Kielstra expliciet heeft gevraagd om Maarten de Niet, om die, hem die functie te geven als procureur-generaal. Dus ja, dat was gewoon echt een onderrondje.
Jouw schoonvader wil er niet echt aan. Dat het, nou ja, de foute kant ervan. Of althans, hij lijkt het. Nou ja, hij heeft het heel erg over. Ja, je moet het wel in die tijd zien.
Ja, de tijdgeest.
Ja.
Is wel gemakkelijk.
Ja?
Om alles op de tijdgeest af te schuiven.
Ik heb het idee dat we daar met z'n allen wel vaker een handje van hebben.
Ja, absoluut. Ja, dat was toen.
Ja.
Zo ging dat toen. En ja, daar hebben we niks mee te maken, toch?
Ja.
En ja, ik zei het ook in een ander interview, maar ik las een heel mooi artikel van in het NRC afgelopen weekend. En daarin stond dat die tijdgeest dus wordt gebruikt als machtsmisbruik door het dus opzij te schuiven. Schuif je dus ook die verantwoordelijkheid weg. Van ja, we hebben er niks mee te maken. Dus we hoeven ook geen verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl je ook erkenning daarvoor kan. Het was toen fout en we nemen daar verantwoordelijkheid in. En dat, ja, dat is natuurlijk veel sympathieker en empathischer dan dat je dus zegt van ja, dat was de tijdgeest, next. Dus ja, het is wel makkelijk om alles op de tijdgeest af te schuiven. Want hoe zat het met de tijdgeest van de Surinamers? Hoe zat het met het Surinaamse perspectief?
Vraag jij dat aan je schoonvader?
Ja, ik vraag het eigenlijk wel. Dat zie je niet in de film, maar we hebben het daar wel over. Maar het is toch moeilijk om dat. Ja, ik vond het soms wel moeilijk om dat invoelbaar te maken.
Om het hem uit te leggen?
Ja.
Want ja, volgens mij wil jij gewoon van hem horen van ja, dat heeft hij niet goed gedaan. Hij was verantwoordelijk voor hele slechte dingen, punt.
Ja, en daarnaast was hij jouw leuke opa.
En dat kan allebei?
Dat kan allebei.
Nou, ik heb ook wel het idee, want er komen ook wel, ja, dat is zo ingewikkeld, maar goede dingen is niet het woord, maar er komen ook wel dingen naar boven over die er niet, waarvan je denkt, ja, hij was ook ergens wel weer begaan met het land.
Absoluut. Dus hij heeft 30 jaar gewoond in Suriname. En ik heb ook dagboekfragment gelezen. En dan zie je echt dat hij geniet van waar hij woont. Hij voelde zich echt thuis in Suriname. Hij is ook maar 4 of 5 keer met verlof geweest. Niet 30 jaar. Hij heeft heel dat archief bewaard. En dat zijn heel veel foto's. Maar ook heel veel kaarten van Surinamers. Je ziet briefwisselingen ook met Surinamers. Dus ja, ik geloof wel echt dat hij het heel fijn vond waar hij woonde. En dat hij liefde had voor het land. Dat denk ik echt. Maar je moest niet te kritisch zijn. Want dan had je een probleem.
Dan kon je zomaar opgesloten worden en erger.
Ja, want ik heb zijn. Ik heb de oma van mijn man heb ik nooit gekend. Maar mijn schoonfamilie zegt ook altijd, oh, die had het zo leuk gevonden als ze had gezien dat haar kleinzoon met een Surinaamse was geweest. Want zij heeft tot haar 18e in Suriname gewoond. Ze had altijd van die vogeltjes thuis. Dat is van Suriname meegenomen. Dus die nam wel. Ja, Suriname was haar thuis. Daar is ze opgegroeid. Daar is haar navelstreng begraven, zoals ze dat zeggen.
En hoe vind jij dat dan om te horen? Van, nou, dat had ze vast heel leuk gevonden.
Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik ook mooi. Ja, ik vind het ook mooi hoe dat zo samenkomt. Dat ik een hele andere Surinaamse achtergrond, maar hij dus ook een Surinaamse achtergrond. Hij kan ook, je hebt zo'n, geen visum, maar god, ik weet even niet. Ja, het is laat. zo'n aanvraag, zodat je eigenlijk de visumrij kan skippen in Suriname. Dat is voor 5 jaar, geloof ik. Maar die kan ik aanvragen, omdat mijn oma in Suriname is geboren. Maar mijn man kan het ook aanvragen, want zijn oma is ook in Suriname geboren. Dus ik vind het wel mooi hoe dat zo bij elkaar komt.
Ja, en jullie kinderen kunnen dat dan ook. Die hebben geen enkele rij meer.
Nee, precies.
Denise heeft ook de wetgeving van Suriname in kaart gebracht. Mede bepaald ook.
Ja, dus hij heeft een heel register gemaakt van alle Surinaamse wetten. Heeft hij allemaal uitgeschreven. En dat wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Dus daar, ja, de advocaat die ik sprak, Hugo Esset, die zei, daar zijn we nog steeds heel erg dankbaar voor dat hij dat heeft gedaan, want het is echt monnikenwerk geweest. En daarin zie je ook dat hij veel liefde had voor zijn vak. Dus ja, en hij was ook de voorzitter van het ronde tafelcommissie, zodat Suriname meer onafhankelijkheid zou krijgen. Dus in dit geval zelfbestuur.
Waarom deed hij daar aan mee? Want volgens mij, want ergens lijkt hij er ook van overtuigd dat hij het beste is voor het land.
Ja, en dat maar hij doet daar natuurlijk ook aan mee, omdat hij dan ook de Nederlandse kant kan doordrukken. Hè, van wat willen wij in dat zelfbestuur? Dus dat is natuurlijk, ja. Ze gaan niet een of ze gaven niet een Surinamer voorzitterschap. Weet je, dat bleef.
Zo gek waren ze nou.
Nee, zo gek waren ze niet. Bleef bij deze Nederlander die al bijna 30 jaar in Suriname zat.
Ja, en hij zit dan ook met mensen aan tafel die hij eerder heeft laten arresteren.
Ja, klopt. Ja, dat is wel opmerkelijk. Een tekenleraar. Wimbos Verschuur. En die heeft de baas in eigen huis slogan bedacht. En in 1948 gingen duizenden Surinamers de straat op om te protesteren eigenlijk tegen de koloniale macht. En ik vind die beelden altijd heel, heel opmerkelijk en emotioneel als ik dat zie. Want dan zie je mensen met grote spandoeken. Waarom in de Oost wel, in de West niet? Suriname ligt in Amerika. Wij willen verandering. En dus toen al gingen duizenden mensen de straat op.
Ja, en zo logisch.
Ja, absoluut. Maar daar werd niet naar geluisterd.
Nee, het heeft echt nog idioot lang geduurd.
Mm-hmm.
Je hebt niet alleen je schoonvader meegenomen, maar ook je moeder bijvoorbeeld.
Ja.
Je dacht dan maar gewoon iedereen mee op reis.
Ja, klopt. Op dezelfde reis ook nog eens.
Ja, dapper.
Ja, dat was heavy. Maar ja, mijn moeder, dat was vrij logisch. Want zij is natuurlijk de oma van mijn kind, van mijn kinderen.
Ja, zij had ook iets uit te zoeken. Het verhaal van haar vader.
Ja.
Want wat is het verhaal van haar vader?
Nou, haar vader was een marineman, dus die zat bij de Koninklijke Nederlandse Marine. Net na de Tweede Wereldoorlog werd hij aangesteld als telegrafist. Nou, en als je zo'n baan had bemachtigd, dan had je een soort van de loterij gewonnen. Dan hoorde je erbij, dan mocht je mee naar het moederland toe. Dus dat was, hij had veel aanzien daardoor. En zij vertrokken dus vanuit Suriname naar Nederland, kwam in Den Helder terecht, in Noordwijk terecht. In Noordwijk is mijn moeder geboren. En mijn opa ging dus op marineschepen, op onderzeeërs, ging hij naar onder andere Nederlands Nieuw-Guinea. En dan kwam hij terug en dan was het een vreselijke man thuis. En dat heeft, dat drukte zijn stempel op het gezin waarin mijn moeder opgroeide. Eigenlijk zegt ze ook altijd van, ik mocht geen kind zijn.
En weet ze wat hij daar gezien heeft?
Nee.
Daar werd niet over gesproken?
Nee. En ook niet hoe er tegen hem gedaan werd.
Nee, want hij was waarschijnlijk de enige zwarte man?
Ja, waarschijnlijk wel. Of een van de, ja,
een van de weinigen.
Een van de heel weinigen. En hij was een hele zwarte man, een kleine man. Ja, je weet het niet, hè? Het is alleen maar gissen. Maar het moet een indruk hebben achtergelaten op hem.
Ja, en een indruk die hij dus afreageerde op zijn gezin.
Ja, nu ben ik de baas.
Wat wilde je je moeder laten zien daar in Suriname? Je wil haar op een gegeven moment iets laten voorlezen in het Surinaams.
Ja.
Maar dat kan ze niet.
Nee, want thuis mochten ze geen Sranan Tongo praten. dat spraken mijn oma en mijn opa, die spraken dat wel onderling, maar zij mochten dat niet.
Zij moesten gewoon Nederlands.
Ja, en mijn tante vertelde dat mijn opa ook hadden opgelegd. Want anders zou hij met een te dik accent praten en dan zouden ze hem niet meer kunnen verstaan. Kijk, dat is wat mijn tante mij vertelde.
Het zou me ergens niet verbazen.
Het zou me ook ergens niet verbazen. De nonnen, mijn moeder groeide op een hele katholieke setting. Ze zat bij de nonnen en de nonnen die zeiden tegen mijn oma dat ze Nederlandse pot moesten eten. Dus mijn moeder die groeide echt op met aardappel, stampot, haar lievelings.
Door en door Nederlandse cultuur erin gestampt.
Ja, absoluut. En onderling met mijn opa aten ze wel Surinaams. Kookte mijn oma kookte wel Surinaams voor haar man. Dus ze kreeg weinig van die Surinaamse cultuur mee. Je moest je aanpassen. Ze groeide op in een hele witte omgeving, waarvan ze de enige Surinaamse familie waren in
de wijde omtrek waarschijnlijk.
Ja, dus ja, ze kenden ook geen andere Surinamers. Natuurlijk wel, er waren wel wat Surinamers hoor, in andere steden. En mijn oma ging wel naar Surinaamse feesten in Leiden, die werden georganiseerd. Maar ja, die Surinaamse cultuur kwam weinig binnen. En dus dat zie je ook dus in die documentaire. Dan mijn moeder gaat dan het Surinaamse volkslied gaat ze dan voorlezen. Geschreven door Henny de Ziel. En dat leest ze voor, een gedeelte is in het Nederlands, een gedeelte is in het Surinaams. En dat leest ze voor, en dan zegt ze ook van, ik kan de melodie niet.
Ik weet de klemtonen niet.
Nee.
Maar ze geneert zich ook een beetje.
Ja, omdat ze het gewoon ook echt heel erg jammer vindt. Wat jammer dat ik dat nooit heb meegekregen. Wat jammer dat ik niet letterlijk, maar ook figuurlijk de taal niet spreek. Het zit niet in mijn lijf eigenlijk.
Je gaat met haar naar de wijk waar jouw voorouders gingen wonen na het afschaffen van de slavernij. Klopt dat?
Mm-hmm.
En daarin leren we ook iets over de achternaam.
Ja, mijn moeder heet Dijmveld van haar achternaam. En als je dat omdraait, dat komt van Veldmeid. Dus echt een slavennaam. En na de afschaffing van de slavernij werden de mensen veelal geplaatst in de wijk Kombe. En daar groeide zowel mijn opa op als mijn oma. En mijn oma was de buurjongen van vakbondsleider Louis Doedel. Die later ook is opgepakt door Maarten de Niet en in een psychiatrische inrichting is gestopt. En ja, dat is echt een volksbuurt.
Hoe vond ze het om daar te zijn?
Ja, leuk. Ze was er al eerder geweest. Maar ze vindt het... Ik zie toch wel een andere moeder als ik haar in Suriname zie. Dan er opent iets. En ik had haar jaren geleden had ik haar voor het eerst meegenomen. En toen zag ik dat wat er echt werd geopend. En die transformatie zie je ook nog in die film. Maar alsof ze toch denkt van, ik ben hier thuis en ik mag hier zijn. En ja, dat vind ik wel. Ik vind dat wel ontroerend om mijn moeder zo te zien. Je toch altijd hebt moeten aanpassen.
Ja, er zit heel erg zoiets in van eindelijk.
Ja.
Jullie ontmoeten ook een oud-tante of een oud-oud-tante? Of hoe
oud?
Hoe oud moet ik dat inschatten?
Nou, ik was afgelopen februari in Suriname. En toen is ze 106 geworden.
Nou, zo oud.
Zo oud. En dat is de zus van mijn opa.
En zij heeft jouw opa dus gekend, de vader van je moeder.
Ja.
Zij vond hem helemaal geen vreselijke man.
Nee, niemand in Suriname vond hem een vreselijke man. Hij heeft ook nog een ander kind gekregen in Suriname. Nee, niemand, hij was een geweldige man. Hij kwam met cadeautjes, vertelde mijn andere oud-tante, de dochter van mijn oud-tante. Ja, dit was een hele prettige man. En hij had aanzien. Hij was een marineman. Hij ging de zee over. Kwam terug met mooie verhalen.
Hoe is dat voor je moeder om te horen?
Ja, toch ook wel fijn. Van, oh ja. Dus het moet ook nog wel een prettig man zijn geweest. Dus dat kon ze wel.
Ja, maar je kan ook denken. Maar waarom, godverdorie, niet tegen mij?
Ja. Nee, klopt hoor. Dat, nu je dat zegt. In dat gesprek toen met mijn oud-tante. Toen ging dat daar wel over. Toen zag je ook wel dat verdriet van moeder. Van waarom heeft hij ons zoveel pijn gedaan? Maar ze kon het ook gewoon veel beter plaatsen. Van, oh ja, mijn opa werd geplaatst in een hele witte omgeving.
Hij kwam hier vandaan.
Ah ja. En hij voelde zich duidelijk niet goed. Was het heimwee? Was het posttraumatische stress? Was het zijn verleden? Weet het niet. Het zal een cocktail zijn geweest. Maar het is duidelijk dat hij zich in Suriname wel heel erg prettig voelde. En dus ook een fijn mens was daar. En hij is in 1975 teruggegaan. Maar ja, wat mijn moeder ook zegt in de documentaire. Ja, hij sloeg met een riem. Dus hij nam een echte grazen. En hij sloot ze op. En ze waren gewoon al bang van de woorden, weet je, de dreiging. Dat was zo beangstigend. En ja, de oud-tante die dus ontmoette, tante Hetty, zij is nog opgevoed deels door haar oma die in slavernij is geboren. Dus zo dichtbij is het nog. Dat slaan met een riem, dat komt ook van oudsher.
Dat is wat er gebeurde.
Dat is wat er gebeurde. En mannen die werden op de plantage, mochten mannen en vrouwen niet bij elkaar zijn. Ja, dat wordt toch doorgegeven. En ja, dus ik denk dat door die reis mijn moeder dus beter mijn opa kon begrijpen. Maar ook mijn oma, die een hele zwijgende vrouw is geweest. Die ging nooit tegen haar man in. En dat, ja, dat was voor mijn moeder natuurlijk ook heel erg moeilijk. Maar ik denk dat ze door die reis kon ze haar ouders beter in die geschiedenis plaatsen. Van wat die geschiedenis ook met hem moet hebben gedaan.
En kan je dan zeggen dat door dat begrip er iets van de pijn af is?
Absoluut. Ik denk dus wel dat deze reis heel erg helend heeft gewerkt voor mijn moeder.
En daarmee ook voor jou?
Ja.
En daarmee dan weer voor je kinderen alvast?
Ja, want veel mensen vragen mij, ja, je hebt dit gemaakt voor je kinderen. Ja, maar misschien heb ik het toch nog wel meer gemaakt voor mijn moeder.
Ja, maar ik geloof ook wel heel erg dat als je in die lijn iets heelt, dat het ook wel naar beneden toe doorwerkt.
Ja. Ja. Maar ik, voor mijn moeder, zodat ze. Ik ben heel erg bezig met ons koloniale verleden. Om al die verhalen op te zoeken. Om daarin te duiken. En ja, ik moet toch altijd steeds aan mijn moeder denken. En waar komt dat vandaan? Waar komen wij vandaan? En
voelt zij dat het voor haar is?
Weet ik niet. Misschien wel een beetje. Ze werd wel emotioneel bij de première. Ze heeft echt meer bewustzijn gekregen in de loop der jaren dat ik hiermee bezig ben geweest. En ja, dat heeft bij haar echt een luikje geopend. En dat vind ik, daar ben ik heel erg blij om.
Ik ben in gesprek met Emma Lusvie. En Emma is film- en theatermaker. Ze maakte films als Vir een glaasje wijn en Mijn land, mijn grond. En documentaire theaterproducties als Aardappelbloed en komende zomer Nog meer dan bauxiet. En er is Emma's documentaire Bagasi, wat we meedragen. We zien hierin hoe Emma een koffer krijgt van haar schoonvader. Een koffer met het archief van zijn grootvader Maarten de Niet, die meer dan 25 jaar procureur-generaal in Suriname was. Ja, en wie we ook zien is jouw vader.
Ja.
Naast je moeder op de bank bijvoorbeeld.
Ja.
En jouw vader is wit.
Ja.
En hij vertelt het verhaal hoe er in het zwembad aan hem gevraagd wordt. Of of het wel echt zijn kind was.
Ja, en, of ze geadopteerd is.
Ja, het gaat om jouw zusje.
Ja.
En hij vindt dat grappig.
Ja, ja. Mijn vader vindt dat grappig, ja.
En jij zegt,
en wij vinden dat als we dat zien, dan denk ik, oh, pijnlijk.
Jij zegt in de voice-over, en zo groeiden we op in een gezin waarin kleur niet bestond voor mijn vader dan.
Mm-hmm. Klopt. Voor hem bestond kleur niet. En daar hadden we het ook niet over. Dat was niet het onderwerp van gesprek. En als er iets gebeurde wat te maken had met racisme of discriminatie, dan andere kant op kijken, doorlopen. Er zijn domme mensen. En het is natuurlijk ook uit liefde. Kijk, hij ziet ons als zijn kinderen en zijn vrouw.
Dus hij ziet het niet?
Hij wil het niet zien. Het is ook een soort van zelfbescherming, denk ik.
Op welke manier?
Ja, zelfbescherming of...
Ja, ik heb
naïviteit.
Nou, ik heb er vandaag wel even over na zitten denken. Ja. Van hoe kan het nou dat zo'n man het ontkent? En er zijn natuurlijk heel veel ouders die het idee hebben van dat je de dingen moet fixen voor je kind. Je moet de problemen oplossen. Zorgen. Daar ben je verantwoordelijk voor als ouder. Mm. En dit is natuurlijk een probleem wat je niet kan oplossen.
Ja.
En dan kan dat zo pijnlijk zijn dat je het maar gewoon moet wegstoppen.
Ja. Echt ontkennen, deed hij. Ja, en waarom? Ja, terwijl hij is heel erg geïnteresseerd in Suriname altijd al geweest. Hij heeft er ook een tijdje gewoond. Hij kent de geschiedenis van het land dus. Maar toch... Ja... Hij deed gewoon net alsof racisme niet bestond.
Kwam je met verhalen thuis?
Hoe bedoel je verhalen?
Nou, waarin je tegen racisme aan was gelopen.
Ja. Of wij kwamen met verhalen thuis.
Om wat voor dingen ging het?
Nou, een voorbeeld. We waren op een camping. En ik weet nog wel dat er een groepje jongens... en die gingen tekeer tegen mijn moeder zo uitschelden, uitdagen... En mijn broer werd giftig. Die werd zo boos. En dan ging het er alleen maar over hoe we mijn broer moesten kalmeren. Het ging niet over van wat is er gebeurd.
En hoe voelt dat? En laten
precies,
we het verhaal gaan
aan. Helemaal niet. 0,0. Het ging gewoon hoe moeten we mijn broer kalmeren. En toen mijn broer thuis kwam van zijn werk met WNNP in de auto gekrast van mijn vader. Wat stond voor White Power. Nou, jaren later heb ik daar nog naar gevraagd. Van papa, weet je nog wat er toen in onze auto's gekrast? In onze auto gekrast? White, nee joh, dat waren gewoon krasjes. Of ik was in een kroeg in Leiden. En toen weet ik nog wel dat er van die... tussen haakjes zo'n neonazi meisjes en jongens opgeschoren kopjes.
Skinheads, zoals we dat noemden.
Ja, maar het waren ook meisjes, waren niet helemaal kaal. Trainingspakje aan. Maar ik mocht daar niet zijn in die kroeg. En ja, en dan weet ik ook nog wel dat mijn vader... Ja, moet je niet naar luisteren. Weet je, zijn zulke domme mensen, daar moet je niet naar luisteren. En snap ik ook wel. Dat zijn ook domme mensen.
Hele domme mensen. Geen spel tussen te krijgen, maar toch, zo werkt het niet.
Nee, het deed gewoon veel. En
hoe reageerde jouw moeder op dat soort verhalen?
Ja, ik heb het er nog... Ondanks heb ik er nog naar gevraagd. Want er gebeurden wel meer dingen in ons gezin. En vooral bij mijn broer. En toen zei ze van... Ja, ik ben opgegroeid in de tijd van met de Ku Klux Klan... En die rassenrellen, dat zag ik op televisie. En dat heeft bij mij zo'n angst ingeboezemd. Van, oh, dit kan er gebeuren. En ze zei, dat heb ik gewoon helemaal meegenomen. Want we moesten daarnaar kijken van mijn vader op televisie. En ik ging daarmee om door me eigenlijk te verstoppen door...
Niet opvallen.
Niet opvallen. Mijn moeder is heel erg iemand van de achtergrond. En dus ja, zij probeert het te sussen, wel natuurlijk liefdevol van gaat het. Maar erover praten, dat deden we niet. En terwijl mijn tante, die heeft dus dezelfde jeugd gehad als mijn moeder. En ook zo ervaren dat haar vader een verschrikkelijke man is geweest. Maar die is juist tegenovergestelde geworden. Die is juist iemand die de mond wel open doet. Die de woorden wel weet te vinden. En zij is maatschappelijk werker geweest voor zwarte vrouwen. En zij heeft altijd gestreden om de zwarte vrouw te empoweren.
Had je dat liever gehad? Je wil natuurlijk het allerliefst je eigen ouders.
Maar... Ja, dat is wel stom om te zeggen. Maar ik had het eigenlijk wel meer meegekregen. Ja, ik had gewild dat ik dat wel meer had meegekregen.
Geef je het op een gegeven moment op om erover te praten thuis?
Nee. Nee. We hebben veel...
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je het ergens dan toch overneemt. Van, racisme, geen aandacht aan besteden.
Nee. Nee, zeker niet. Sinds ik ben gaan duiken in ons koloniaal verleden. Omdat het begon eigenlijk met die achternaam van moeder. Dat ik ook dacht van, waar komt dat nou vandaan? Hoe zit dat nou? Ik weet zo weinig over ons koloniale verleden.
Ja, maar ik bedoel meer, weet je, als puber bijvoorbeeld.
Ja. Zo bedoel je.
Kan ik me voorstellen dat, weet je, dat je denkt...
Ja, als puber, dat was anders.
Ik ga ook gewoon maar normaal doen. Of ik ga ook maar gewoon... Ja, doen alsof het wel meevalt.
Ja, dat deed ik. Ja, ik had denk ik ook wel ergens oogkleppen op. En dat had een andere uitwerking. Ja, mijn broer die was echt heel erg bezig met zijn identiteit toen hij een puber was. Daar werd hij ook toe gedwongen om daarmee bezig te zijn. Hij had ook heel veel vriendjes van kleur.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor een jongen anders is. Dat een jongen
absoluut.
Van kleur weer anders wordt bekeken dan een meisje van kleur.
Ja, absoluut. Ik kwam wel de clubs binnen. Dus dat heeft wel voor veel frictie gezorgd. Ook tussen mij en mijn broer. Hij vond mij veel te wit. Ik vond hem veel te zwart. Waarom doe je niet gewoon normaal? Waarom ga je niet gewoon op in de meerderheid?
Zo moeilijk is dat niet.
Ja.
Kijk naar mij, ik kan het ook.
Haal die sokken over je broek vandaan.
Want dat
was toen toch de trend? Ik weet niet of je dat weet.
Net totaal gemist.
Al die sokken die gingen dan over die broek. Maar we hadden voornamelijk Marokkaanse jongeren. Marokkaans-Nederlandse jongeren. En mijn broer deed het dan ook. Dat weet ik nog. En dan zag ik ze ook staan bij zijn club. En dacht ik, nee... Doe nou niet. Maar ja. Dus dat heeft een totaal ander effect gehad op mijn broer dan op mij.
En was in die tijd... Je zit in een witte omgeving. Was jouw witte omgeving zich bewust van jouw kleur? Waren zij er mee bezig?
Nee. Absoluut niet. Nee. Nee, waarom? Ik zat ook op een gymnasium in Leiden. Dat is een hele witte omgeving. In mijn jaar zaten maar een paar mensen van kleur. Dus nee, daar ben je niet mee bezig. Nee, je kent de verhalen niet. We hadden het er ook niet over. Ik weet nog wel dat toen Black Lives Matter was... toen raakte ik ook zo emotioneel. Toen stond ik daar op de Dam. En dan kreeg ik echt het gevoel, wow... Zie je, ik word er weer emotioneel van. Maar dat je echt het gevoel had van... zijn al deze mensen hier voor mij, voor ons? En toen ook stuurde mensen van waarmee ik ben opgegroeid... van de middelbare school, kreeg ik berichtjes van... Sorry, M, dat toen destijds we het er niet over hebben gehad... of dat ik nooit heb... dat ik je niet meer heb begrepen... of toen het heel erg moeilijk was in ons gezin. Met mijn broer. Dat we het gewoon bagatelliseerden eigenlijk. Zo komt het om neer. En ik weet nog wel, mijn bijnaam door een jongen in mijn klas... dat was Nigga. En... Doe je daar wel mee? Nee, haha, grappig. Ja, nee, dus we hadden het er niet over. En...
Maar hield het als je dan jaren later zo'n berichtje krijgt?
Nee. Nee, ik vond het niet helend, eigenlijk. Ik vond het ook jammer. Oh ja, nu dat zoveel mensen zeggen van tot hier niet verder. Dan nu. Nu doe je er. Nu wil je wel het gesprek. Nu wil je wel luisteren naar mijn perspectief.
Of nu, too little too late.
Zo voelt het een klein beetje. Maar goede intentie hoor. Maar je krijgt dan van die berichten van ja, ik heb jou nooit als een kleur gezien. Weet je, zo. Ja. Nee, het voelde niet. Ik werd een beetje bozig ook wel. Ja, een beetje too little too late gevoel had ik wel. Ja.
Ja, snap ik. Ja. Het is meteen in jouw werk terechtgekomen, eigenlijk. Als ik kijk naar wat je gemaakt hebt. Al vanaf dat je afgestudeerd bent, ben je met dit onderwerp bezig.
Ja, klopt.
Dat liet zich niet tegenhouden.
Nee. Nee, dat liet zich echt niet tegenhouden. En dat komt omdat ook altijd mijn broer heel erg in mijn achterhoofd heeft gezeten. Ik wilde hem meer begrijpen. En tijdens mijn studie, ik heb woordkunst gedaan in Antwerpen. Toen werd ik naar Zuid-Afrika gezonden. En om te filmen. Ik had nog nooit gefilmd. En dan kwam ik terecht op een wijnboerderij. En daar zag ik wat er aan de andere kant van de dam gebeurde. Bij de farmworkers. De colored farmworkers, die kleurlingen. En nou ja, die zagen mij en dachten, hè, jij bent zoals ons. Jij bent een van ons. Hoe kan dat nou? Maar je spreekt onze taal niet. Hoe zit dat? En dat was ook confronterend voor mij. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ja,
je had
natuurlijk
geen verhaal.
Suriname, ik wist gewoon weinig. Maar toen ben ik dus gaan duiken in die hele wine farm cultuur. En toen zag ik die misstanden. En ja, dat heeft ook gewoon een direct gevolg van de apartheid. Een direct gevolg van de slavernij. En toen dacht ik ook wel van ja, ik moet ook in mijn eigen geschiedenis gaan duiken. Maar dus ja, ik heb dat nooit meer losgelaten om die verzwegen of vergeten verhalen te vertellen. En ja, dat zou ik ook wel blijven doen. Dat blijft mij wel heel erg triggeren. Ook nu ik net een tournee heb gedaan, een theatertournee over Suriname in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, die komt er ook weer aan, toch? Deze zomer op de parade.
Ja, klopt. Wel een andere versie. Maar echt die drive, want ik heb het al zo vaak gespeeld, zo vaak verteld. Maar dan denk ik toch, ja, heel veel mensen weten het nog niet. En ik zou zo graag willen dat zoveel mensen het wel het verhaal weten van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat Suriname heeft betekend voor Nederland. En dat die erkenning die uitblijft. Ik zou dat zo graag door willen geven. Dus dat triggert mij wel heel erg om deze verhalen blijven te vertellen. En ik krijg ook heel vaak de opmerking, oh, alweer.
Ja, alweer.
Koloniaal verleden.
Zeker alweer.
Ja, maar dat is...
Het is nog niet klaar.
Zijn nog maar net begonnen.
Die voorstelling die begint eigenlijk ook met een archief dat jij kreeg.
Mm.
We mogen gewoon al onze archieven bij jou gooien.
Oh ja, kom maar op hoor. Ja, zeker.
Want wat was dit er voor een?
Ik heb een heel groot filmarchief geërfd van een Surinaamse filmmaker. Hij is een fotograaf. En filmmaker Willem Christian van der Ziel. En hij overleed in 1955 toen hij aan het vissen was. En toen...
Dat zullen sommige mannen een heel mooie dood vinden.
Ja, echt waar?
Waarschijnlijk wel.
Oh ja? Lijkt me zo vreselijk. Hij verdronk met 10 mensen.
Oh, oké, dat is wat anders.
Oké.
Ik dacht dat hij gewoon rustig langs de kant zat met zijn hengeltje. En dan zo langzaam wegzakt.
Nee, maar hij verdronk. En toen was hij dus 54 jaar. En toen liet hij mij dus, of niet liet hij mij, toen liet hij al die filmbanden achter die nooit waren ontwikkeld. En nee, dat kwam dus in de familie terecht.
Maar waarom had hij daar gefilmd?
Ik denk dat hij een camera had gekregen of van de Amerikanen, die natuurlijk heel veel waren in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog, of van de Nederlanders. Hij werkte ook voor het ANP. Dus hij moet op de een of andere manier die camera hebben gekregen. Maar zo is hij dus wel een van de eerste cineasten van Suriname. En ik vind het wel heel mooi dat ik dat archief dus heb gekregen. Dus ik heb al die filmrollen laten ontwikkelen. En nou, toen bekeek ik ze en toen dacht ik, wauw, dit is heel erg mooi en belangrijk historisch materiaal.
Wat zag
je? Hier moet ik wat mee. Wat ik zag veel portretten van Surinamers op parades door de binnenstad. Ik zag het binnenland van Suriname. Hij is heel veel in het binnenland geweest. Het verdronken dorp Ganzé is te zien. Ik heb Prins Bernard gezien, al schietend op een koryaal met in zijn blote bast de beroemde prostituee Maxi Linder. Maar ik heb ook gezien een wielrenwedstrijd in de stad. Chinese spelletjes die gespeeld worden in de stad tijdens Chinees Nieuwjaar. Heel veel. En hij,
ook het dagelijks leven.
Echt het dagelijks leven. En dat is zo heerlijk om naar te kijken. Dat je echt, je duikt gewoon in die tijd. En je weet, alles is gefilmd voor 1955. Want toen was het sluis. Dus ja, het is een heel mooi tijdsbeeld.
En dus ook de oorlogsjaren.
Ja, ook de oorlogsjaren.
Want hoe was het daar toen er hier oorlog was?
Hoe het daar was? Nou, één groot feest. Als je een, Surinamers van een bepaalde leeftijd daarnaar vraagt, 90-plussers, dan verschijnt er meestal een hele grote glimlach. Oh, toen gingen we feesten, want toen kwamen er heel veel Amerikanen.
Ja, wat kwamen die doen?
Ja, voor de bauxietwinning. En die bauxiet is de belangrijkste grondstof voor aluminium. En daarmee werden voor het verzet vliegtuigen en wapens gemaakt. Dus Suriname is heel belangrijk geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want het was de grootste bauxietexporteur ter wereld. Dus wordt ook wel gezegd, zonder Suriname geen overwinning. Maar dus zij brachten niet alleen hun tools mee, maar ook hun geld. Dus Suriname fleurde op. En er waren heel veel feesten. Mensen hadden werk. Die werkten voor de Amerikanen. Wegen aanleggen of whatsoever. Dus het was een hele bruisende tijd, die jaren. En er waren niet alleen Amerikanen, maar ook heel veel Puerto Ricanen. Maar tegelijkertijd werd er ook het een en ander werd opgesloten door Maarten de Niet. Als je een Duitse achternaam had, Duitse hernhunters werden opgesloten. Er werden zogenaamde prostituees opgesloten.
En
voor de komst van de kroonprinses Juliana.
Dat mocht niet gezien worden.
Ja, blijkbaar. Dus alle straten werden schoongeveegd. Dus ze werden gewoon echt om een truck. Hup, die vrouw mee.
Ja, want wat zijn zogenaamde prostituees?
Nou ja, dat helemaal niet. Dat is helemaal niet.
Vrouwen?
Nee, dat is helemaal niet. Ja, was het wel echt dat ze prostituee waren? Of was het gewoon een mooie vrouw? Dus ook een verhaal hoorde ik in Suriname van een meisje dat werd opgepakt, maar die helemaal geen prostituee was. Maxi Linder werd opgepakt en ze werden op Plantage Katwijk werden ze geïnterneerd. Ja, zonder proces.
Die Maxi Linder was een hele mooie vrouw, begreep ik. Maar ook een hele goede vrouw.
Ja, want zij deed het met de hoogste pieven. Zo wordt er verteld. Maar zij schonk ook al het geld wat zij kreeg, of een deel van haar geld, schonk zij aan jonge jongens, zodat die konden studeren. En zij is uiteindelijk best wel armoedig gestorven. Maar voor mensen, voor Surinamers, is Maxi Linder echt een icoon. Dus het was heel mooi toen ik ook in Suriname die voorstelling liet zien. Nou ja, dan heb je zoveel Surinamers, en zeker van een bepaalde leeftijd, die dan Maxi Linder zagen. Het maar 3 seconden, hè? Maar ze zagen Maxi Linder. En iemand zei, oh, dankjewel dat je Maxi aan ons hebt teruggegeven. Ik was zo ontroerd door alleen maar haar te zien bewegen. Want dat is het enige bewegende beeld van haar.
Hoe was dat voor jou? Hoe was het om daar te spelen en dat soort reacties te krijgen?
Ja, superleuk. Ja, en ook daar wisten heel weinig mensen, onder de 60, over de Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus ook in Suriname nog met, oh wow, is dat allemaal gebeurd? Werden er breiclubjes opgericht voor Nederlanders? Werd er geld ingezameld voor de Spitfire, voor gevechtsvliegtuigen? Mensen hadden geen flauw idee dat dit allemaal gebeurde.
Wat voor voorstelling is het geworden? Want er zijn dus beelden te zien?
Ja, er zijn beelden te zien. Zowel archiefbeelden en ik heb ook opnieuw mensen geïnterviewd. Onder andere Cynthia McLeod. En er zijn, ik ga ook naar de plekken die van belang waren. Dus bijvoorbeeld Plantage Katwijk ben ik geweest. Of de Jodensavanne. Daar werden zogenaamde NSB'ers uit Nederlands-Indië geïnterneerd. Maar goed, dat is een lang verhaal. Dat is er te zien. Dus veel beelden en veel muziek. Samen met Rory Ronde en Damani Leidsman heb ik muzikaal in elkaar gezet. Onder begeleiding van Romain Bischoff van Silberzee. En Tolin Alexander heeft de eindregie gedaan. En ik vertel. Dus het is een mix van muziekvertelling en beeld.
En dat is dan een voorstelling en komende zomer op de parade.
Ja.
Wat natuurlijk een heel mooie vorm is. Maar het is natuurlijk niet genoeg om dat enorme kennishiaat te dichten.
Nee.
Gebeurt er genoeg daarvoor?
Nee, dit zou wel echt de schoolboeken in mogen. Ja, moeten. Zeker. En ook zo'n Kielstra. Maak die maar bekend. En ook gewoon hoe ging het eraan toe in die koloniale tijd? Want dat is een hele belangrijke tijd geweest voor Suriname. Want ook politieke partijen werden destijds opgericht. Omdat ze dus eigenlijk in die periode waren ze onafhankelijk. Dus ja, we hadden niks meer te maken met het moederland. We kunnen het zelf. Wij zijn baas in eigen huis, zoals die tekenleraar Wim Bos Verschuur ook zegt. Het is voor Surinamers een hele belangrijke periode geweest. En dat mogen mensen hier wel weten. En in Suriname overigens ook.
Ja, maar in Suriname hebben ze natuurlijk heel lang moeten leren wat er hier ook geleerd werd.
Ja, precies. Dus daarom, ja. Het zou mooi zijn als daar ook die verhalen terechtkomen.
Hoe is het nu met jou en je broer? Zijn jullie door dit alles ook elkaar genaderd?
Ja, absoluut. Ja, doordat ik er in ben gedoken, doordat ik in ons gezamenlijke verleden ben gedoken, kon ik mijn broer ook beter begrijpen. En dat heeft hij zeer gewaardeerd. En dat heeft ons echt dichter bij elkaar gebracht. En wij hebben dus wel gesprekken daarover. Niet veel, maar we hebben het er wel over. En ik heb hem een paar jaar geleden heb ik hem ook meegenomen naar Suriname. Ik heb echt zijn ticket betaald. En hup, Vla, je gaat mee. Hij is Vla niet meer. En hij was heel erg bang om naar Suriname te gaan. Want hij dacht, oh, daar hoor ik ook niet bij.
Maar hij werd dan hoor ik nergens.
Ja, maar hij werd met open armen ontvangen. Dus eigenlijk wat je die blik van mijn moeder, wat je ziet in die documentaire, dat zag je ook bij hem. Hij voelde toch een soort van thuiskomen.
Dankjewel, Emma. De film Bagasi, wat we meedragen, van mijn gast van vannacht, Emma Le Suy, is nu te zien in filmhuizen en theaters en komende zondag 31 mei om 22:30 op NPO 2, NPO Start en NPOdoc.nl. De voorstelling Nog meer dan bauxiet is deze zomer te zien op de parade. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Dit gesprek is, net als onze andere gesprekken, terug te luisteren als podcast. Nooit meer slapen is te vinden in elke podcast-app. Morgen zijn we er weer. Oud-militair Dirk de Vries zit dan in de studio. Onder andere om te vertellen over zijn boek Tweestrijd. Over de moed om jezelf te durven zijn. Nog een mooie nacht.
NPO Radio 1.
Wie luistert, weet meer.
NPO Radio 1.